We slaan even een bladzij om. Er staat lied 27. Voor degenen die het niet kennen, dat is dezelfde melodie als 25. Geloof zij vaders enige zoon, verhoogd als hemels hoogste troon. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn weer, ondanks het mooie weer, of dankzij het mooie weer misschien wel. Fijn dat jullie je plekje weer hebben ingenomen. Bijna de zaal weer vol. We hebben een hele mooie avond voor de boeg. Als jullie er tenminste allemaal voor gebeden hebben, dan komt dat helemaal goed. En dat denk ik dat best aan de orde is geweest. We gaan in ieder geval voor deze avond nog een zegen vragen. En we dragen Jacques op aan onze Heer. Trouwe Vader in de hemel, we komen u allereerst zo hartelijk danken dat u ons samenbrengt. Samenbrengt rondom die open Bijbel weer. Wat is het geweldig dat we in Nederland nog steeds in alle vrijheid samen kunnen komen, mogen komen. In een plekje waar we met elkaar uw naam willen grootmaken. Als we dan de wereld inzien, dan is het vaak de christenen die worden vervolgd, worden erna gezeten. En wat is het geweldig dat het in Nederland nog steeds mogelijk is. Om uw naam te belijden, de naam van de Heer Jezus groot te maken. En dat willen we ook vanavond doen. We danken u dat u ons Jacques weer in ons midden hebt gebracht. Dat hij het woord wat hij heeft overdacht, dat eerst een zegen voor hemzelf is geweest. Heer, dat hij dat zo mag doorgeven aan ons. Wat is het geweldig dat u zulke jonge mensen nog, zoals Jacques, het woord laat brengen, het woord laat verkondigen. Wat heeft u hem een geweldige bediening gegeven. Vader, daarom willen we speciaal bidden voor hem. Dat hij vanavond geen verhindering zal hebben om uw woord aan ons mee te geven en ons door te geven. Alles door te geven wat hij heeft overdacht. En bovenal de zegen van de Heer Jezus aan ons mee te geven voor vanavond als we naar huis toe gaan. Heer, zegen ons. We willen bidden voor elkaar. We willen bidden voor iedereen die hier vanavond is. Dat zij het woord diep in hun hart mogen ervaren. Dat zij dat woord in hun hart mogen meenemen. Dat zij er ook morgen van genieten mogen. Dat zij het uit mogen dragen, het uit mogen stralen, een kind van u te zijn. Opgestaan in dat nieuwe leven wat vanavond aan de orde komt. Want wat is het heerlijk, het is bijna Pasen en dan mogen we het verkondigen. Het graf is leeg, de Heer Jezus leeft. We hebben een levende Heer, we hebben een levende Heiland. Die voor ons, die hele moeilijke weg gegaan is, naar Golgotha. Daar de toorn van de Vader heeft gedragen. De toorn van mijn zonde, van onze zonde. Heer, u was op dat moment heel ver van hem weg. Maar hij heeft de straf gedragen. En hij heeft ons vrijgekocht daar op het kruis. Dan willen we u voor loven en danken. U prijzen. Dat kunnen we nooit genoeg doen. Daarom, Heer, we bidden voor deze avond dat het een grote lofprijzing mag worden voor de naam van de Heer Jezus. Vader, u als schepper van heel deze aarde, dit firmament om ons heen, als we daar s'avonds in het donker naar boven lopen kijken, wat kunnen we dan onder de indruk raken van het wijdse van uw schepping. Vader, daarom knielen we neer en bidden we, zegen ons zo voor iedereen die hier vanavond is, of die misschien na deze avond het naluistert op internet, Heer, dat die zegen mag doorwerken. Doorwerken voor een ieder die gelooft. Heer, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Vanavond, hier in ons huis. En straks, als het moment klinkt, dat het bazuin gaat klinken, dat u ons gaat thuishalen. Heer, dat moment, dat is heel dichtbij. We zien de wereld die als het ware steeds heftiger tekeer gaat. En waar de Satan aldoende is om alles kapot te maken. Heer, dan weten we eigenlijk, de komst van de Heer Jezus is heel dicht nabij. Daarom mogen we ook zeggen, Maranatha, vanavond, Heer Jezus, kom spoedig. Vanavond in ons midden, omdat u het hebt beloofd. Ik ben in het midden waar twee of drie samenkomen. Heer, en dan, daarom willen we u danken voor uw aanwezigheid hier. We leggen het zo in uw hand. Kom tot uw doel met deze avond. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik geloof dat ik het nog een keer mag noemen. Gert die wil graag die 300 namen vol hebben. Namen voor mailtjes, want het seizoen zit er bijna op. We hebben over twee weken nog één avond. En dan hebben wij het winterseizoen erop zitten. Ja, je kunt het trouwens buiten al zien. Maar het winterseizoen is bijna geweest. En de Bijbelstudies zijn bijna afgelopen. En we gaan in september weer met frisse moed verder. En daarom, als jullie dan een mailtje van ons krijgen, is dat mooi. Dan kunnen jullie je invullen op je agenda. Hou die avonden vrij en zorg dat je erbij bent. Niet bij de marine, maar hier op deze avonden. Goed, we gaan tot slot van mijn betoog nog een lied zingen. Onder het voorspel van lied 550 komt Gert met de collectezak langs. Wat zeker nodig is voor deze avonden, dus zeer aanbevolen. En dan gaan we straks zingen. Zijt gij gedoopt in Christus dood en in zijn graf begraven.
Kun je de thermostaat wat lager zetten? Hm? Het is zo warm hier.
Weet je wat het is?
Iedereen van harte welkom. Ook degenen die wat later binnenkwamen. Vele eersten zullen de laatste zijn, hè? En vele laatste de eerste. Het is goed om bij elkaar te zijn. Ik hoop dat je er zin in hebt, dat je verlangen hebt. Wat warmte betreft hoef je niet te klagen hier. Dus ik hoop niet dat jullie al te zwaar gegeten hebben, want dan... Maar ik zal ervoor zorgen dat je niet wegzakt. Dus we blijven bij de les, hè? Dat spreken we af van tevoren. Dan kunnen we maar helder hebben. Maar het is een goede temperatuur. We hebben een mooi onderwerp vanavond. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Best wel drukke dagen gehad. Gisteren had ik een begrafenis van een broeder. En mocht ik een dankdienst leiden. En dat ging ook een beetje over het onderwerp van vanavond. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. En vanochtend had ik een vrouwenochtend. Nou, dat is ook wat hoor. Dat waren meer dan 150 vrouwen bij elkaar. Nou, ik heb ook gesproken over het gevaar van de tong. Daar hebben we het ook over gehad. En toen was het helemaal stil. Maar het was een goede ochtend. Het was een goede ochtend. Dus dat was weer in Noord-Brabant. En nou mag ik vanavond weer hier zijn. Dus daar zijn we blij en dankbaar mee. We gaan een stukje lezen. Twee gedeelten. Er is natuurlijk geen mooie thema. Er is vanavond een voetbalavond, dat weet u misschien helemaal niet. Maar ik zat even aan mijn eertijds te denken toen ik nog niet mijn gisteren was gekruisigd. Nou, toen vocht ik ervoor om die tijd vrij te maken en dat ging boven alles uit. En ik vind voetballen nog leuk, maar als je nou vanavond hierover na mag denken, dat is toch heerlijk? Amen. En niet alleen dat Jezus leeft, maar wij met hem. Amen. Dus ja, die sportwereld, morgen heel veel teleurstellende berichten natuurlijk, of hier of daar, hè, maar wij hoeven niet teleurgesteld te zijn, want de Heer die wij dienen, die leeft. Nou, ik zeg dat even voor mezelf. Zoveel jaar geleden had ik dat niet kunnen denken. Dan had ik hier niet gestaan. En nu is het woord van God belangrijker voor dat wat in Amsterdam zich afspeelt. Nou, daar ben ik dankbaar voor. Zo kan het gaan in je leven, hè? Totale nieuwe schepping door de opstandingskracht van Jezus. Ik vroeg me even af, want ik zit af en toe achterom te kijken, dat ik... Maar zal ik iets hier naartoe gaan? Want ik wil ergernissen voorkomen. Zo gaat het goed, hè? Ik heb dus weer een PowerPoint gemaakt. En die wordt door Gert weer netjes rondgestuurd. Dus dat daar kan je allemaal de teksten nalezen. We beginnen te lezen in Lucas hoofdstuk 24. En daarna een aantal versen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Lucas 24. Daar lezen we over de opstanding. De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. De feitelijke gebeurtenis. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 6a. En dan gaan we naar 1 Korinthe 15, waar Paulus op een geweldige manier uiteenzet waarom het belangrijk is dat Jezus opstond uit de doden. En wat de zegen daarvan is voor ons die vandaag leven onder het nieuwe verbond. Dus twee gedeelten ter inleiding. Lucas 24, een geweldig stukje vind ik dat altijd. Vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen zij daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de aarde, naar de grond bogen, zeiden die tegen hem, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Dat is een mooie vraag, hè? En je ziet dat dat vandaag voor heel veel mensen werkelijkheid is. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hoeveel mensen zoeken het leven niet te midden van dood? Te midden van dingen die uiteindelijk voorbij gaan, die vergankelijk zijn. Zo'n kernachtige vraag, daar kan je alleen al een preek over houden. Maar we moeten verder. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar lezen we een aantal versen uit. Dat vind ik echt een indrukwekkend hoofdstuk. Het is een lang hoofdstuk, maar een prachtige uiteenzetting die Paulus daar schrijft aan de gemeente in Korinthe. We beginnen te lezen bij vers 1 van 1 Korinthe 15. Verder maak ik u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Paulus schrijft geweldig indrukwekkend, vind ik. Heel krachtig, met zekerheid, met autoriteit. Ik heb het evangelie verkondigd, u hebt het aangenomen en je staat er ook in. Vers 2, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Dat is een belangrijke zin. Vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan gaan we even naar het einde van het hoofdstuk, vers 54. Of laten we bij vers 53 beginnen. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zou hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zou hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here. Geweldige aansporing van Paulus. Toen aan de gemeente in Korinthe en vanavond ook aan u, jou en mij. We gaan dus met elkaar nadenken in deze serie van 4, tijdens deze derde Bijbelstudie, over het thema met Jezus, één in zijn opstanding. Wij hebben vanavond wellicht tegen elkaar gezegd: goedenavond broeder, goedenavond zuster. Maar hoe begroeten de oude christenen elkaar? Dat is de volgende sheet. Zij zeiden tegen elkaar: ik denk jullie weten dat wel hier in Ermelo. De Heer is waarlijk opgestaan. Dus die zeiden niet goedemiddag of goedenavond. Nee, als we elkaar ontmoeten, dan ontmoeten we elkaar met de woorden van de oude christenen: de Heer is waarlijk opgestaan. En misschien denk je, is dat niet een beetje overdreven om dat iedere keer te zeggen? Nou, het is belangrijk dat we dat benadrukken. Want we dienen geen dode Heer, maar een levende Heer. En als je sommige gezichten ziet van een aantal christenen, dan denk je, nou, volgens mij is je Heer dood. Ik weet niet of je dat verhaal van Maarten Luther kent, maar die had een goede vrouw, Maarten Luther. Ik denk een beetje zo'n vrouw als ik. Die was niet zielig voor Maarten. En soms dan was soms een beetje moedeloos, een beetje depressief, zijn hoofd naar beneden. Ik ben de naam even kwijt. Wie weet de naam? Ja, Catharine, zoiets, ja. Klopt, ja. Iets in die orde. Maar dan zag ze dat en dan ging ze naar buiten toe. En dan deed ze, vroeger had je die ouderwetse luiken nog. En toen deden ze de luiken dicht. En dat was in die tijd ook een teken dat er iemand was overleden. Dan deed je de luiken dicht. Hè? Dus niet alleen met de zon, maar ook als er iemand was overleden. En zijn vrouw die ging de luiken dicht doen. Dus ja, toen begon er iets in hem te ontwaken. Hij zegt: waar ben je mee bezig? Wat ga je doen? Ze zegt: nou, als ik naar jou kijk, volgens mij is jouw God dood. Nou, en Maarten was gelijk weer bij de les, hè. Kijk, we hebben een levende Heer en een levende Heiland. En de wereld om ons heen wil ons doen geloven dat de Heer Jezus aan het kruis is blijven hangen. En ja, dat was einde verhaal. En dat lied, dat verwoord het, is dat uw koning, dat aller vaderen wens, een redder, een zaligmaker, een Messias, die sterft aan een kruis? Dan moet je daar nou aan vastknopen in 2019. Nee, we hebben een vervolg op die boodschap. Hij leeft, hij is opgestaan. En daarom is het goed om na vanavond elkaar in het vervolg te begroeten met: de Heer is waarlijk opgestaan. Dat is een mooie begroeting. Want ik geloof dat de opstanding van Jezus, met de opstanding van Jezus, staat of valt ons geloof. Het is zo fundamenteel. En daar kom ik vanavond nog wel op terug. Het is een goede begroeting. Nou, om even de draad op te pakken. Wie was er de vorige keer niet? Nou, dat waren er een aantal. Toen heb ik onder andere gesproken de eerste avond over één plant geworden met de Heer Jezus. En we hebben de vorige keer nagedacht over één met hem in zijn dood. En vanavond gaan we verder met één met hem in zijn opstanding. Nou, Romeinen 6 vers 5 heb je even de samenvatting van de vorige avonden. En daar gaan we het nu oppakken. Als je in Israël bent geweest, dan ben je natuurlijk in de graftuin geweest. En dat is toch, of dat nou op die plaats precies geweest is, dat weten we niet. Maar het is toch wel mooi als je zo even buiten de stad wandelt en je gaat daar die graftuin in, dat je dat open graf ziet, de steen weggerold, graf leeg, en dat daar toch op staat: hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat is toch een geweldige bemoediging. Hè? Dat zoveel mensen die daar komen een boodschap horen, niet van een dode Jezus, maar van een levende Jezus. En als dat goed is, zegt u, zeg jij, nou, dat hoef jij mij niet te vertellen, want Billy Graham zei altijd: ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Een levende Heer, een levende Heiland, daar gaat het om. Dus dat niet iets is wat wij weten vanuit de Bijbel, dat is al mooi, maar dat je het weet vanuit ondervinding, vanwege het feit dat wij leven uit een relatie. Het is fijn dat de Bijbel het zegt, maar ik ben erin bevestigd vandaag dat zo is. Ik heb zijn stem nog gehoord. Kijk, en als je zo met de Heer leeft, dan is het leven met de Heer niet saai. Amen. Dan is het een avontuur. Hè? Dat is dynamisch. Daar zit leven in. En daarom is dat ook belangrijk om tegen elkaar te zeggen: hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En als je die opstanding probeert te plaatsen in je geestelijk leven, dat is de volgende sheet. Ja, dan schop ik misschien wel tegen heilige huisjes aan, dat weet ik niet. Maar ik geloof dat je deze serie heel goed kan begrijpen en kan uitleggen aan de hand van de doop. In de doop zien wij de geestelijke positie van een christen weerspiegeld. Daar ben ik diep van overtuigd. En de doop laat uiterlijk zien wat er innerlijk heeft voltrokken, zich heeft voltrokken. Nou ja, dit is eigenlijk een samenvatting van de vorige avond en van deze avond. Kijk, hier hang je aan een kruis. En ik vergeet nooit meer, ik ben gedoopt, nog niet zo heel lang geleden, in 2010. Het duurde even. Ik was er verstandelijk al uit, maar dat zijn wel meer mensen. Maar je hart moet erin meekomen. Je moet gehoorzamen aan iets waar de Heer je van overtuigt. Dus het duurde even. In 2010 ben ik gedoopt. En ik heb bij een hele eenvoudige, maar wel radicale Bijbelleraar onderwijs gekregen. Ja, misschien heb ik daar wel een tik van overgehouden. Dat zou zomaar kunnen. Maar die gaf dooponderwijs. En hij zei: wie wil daarvoor in aanmerking komen? En er gingen een paar vingers omhoog. En ik denk dat er 10, 15 mensen kwamen. En hij vroeg dat op zondagochtend. En woensdagavond waren we dan bij elkaar. En hij was heel praktisch. En toen zei hij op zondag daarna, die ochtend, hij zegt: ik heb nou woensdagavond onderwijs gegeven, maar ik heb nog geen enkele aanmelding. Hij zegt: wat is er aan de hand? Hebben jullie watervrees? Hoe zit dat? Wie willen zich laten dopen? En toen zei hij zegt: want degene die gestorven is, die gaan we ook begraven. Die moet begraven worden. Nou, vanuit het Nederlandse recht is het zo dat iemand die gestorven is, moet binnen zoveel dagen begraven worden. Nou, geestelijk overgezet, als wij belijden door geloof één met de Heer Jezus te zijn geworden, we zijn met hem gestorven, gekruisigd, dan wordt het tijd dat dat geestelijke lijk ook wordt begraven. Nou, je kan het allemaal doortrekken, daar zie je het graf en daar zie je het waterbad van de doop. En ik geloof dat dat iets weergeeft, uiterlijk, aan de buitenkant, tegenover de broeders en zusters en allen die het maar willen weten, maar ook als getuigenis in de hemelse gewesten, tegen alle antichristelijke machten en krachten, ik ben van Jezus. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben zijn eigendom geworden. Ik ben met hem gekruisigd, gestorven en ik ben weer opgestaan. Kijk, en daar sta ik. Daar linksboven, daar sta jij. In nieuwheid van leven. Nou, hoe eenvoudig wil je het hebben? We leven in een tijd dat we alles visualiseren. Ik denk, laat ik jullie een beetje helpen om die Bijbelstudies eenvoudig samen te vatten. Daar heb je de samenvatting. Is toch mooi? En het is zo heerlijk als je deze dingen, deze heerlijke geestelijke waarheden je eigen hebt gemaakt. En dat je ook getuigenis mag geven van datgene wat God door zijn genade in jou en mij heeft zich heeft laten voltrekken. En dat je getuigenis daarvan mag geven door middel van de doop. Nou, dit was de inleiding. Nou gaan we starten. Nou, we zijn erbij. Ik ga vanavond drie belangrijke gedachten met jullie delen. En die hebben te maken met drie belangrijke gebeurtenissen. Het is heel simpel. Drie punten, dat onthoud je allemaal. Het is niet moeilijk. Maar het evangelie is niet moeilijk. Het is heel gemakkelijk. Het is belangrijk. Het is goed te verstaan. Maar weet je waar het op aankomt? Op gehoorzaamheid. Je moet eruit gaan leven. Je moet in je positie gaan komen. Nou, de eerste gedachte heeft te maken met een opstanding in het verleden. Heel belangrijk, omdat die lichamelijke opstanding vandaag betwijfeld wordt. Daar wordt heel vrijzinnig over gedacht. Maar ik zal aantonen, daar gaan we aan vasthouden. Het tweede is de opstanding in het heden. Nou, dat is jouw en mijn opstanding vandaag. En de derde is de opstanding in de toekomst. Drie gedachten. Nou, we gaan met die eerste gaan we starten. En daarom heb ik met jullie gelezen Lucas 24. Het is heel belangrijk dat wij vandaag in het laatste van de laatste dagen vasthouden aan de lichamelijke opstanding van Jezus. En het probleem is dat vandaag van die opstanding een mythe is gemaakt. Althans, heel veel mensen zien het vandaag als een mythe. Nou, wat is een mythe? Ik heb het even opgezocht in het woordenboek. Dat is een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft. Een onzinverhaal dat als waar wordt aangenomen. Je zal zeggen, ja, zo denkt men er zeker over buiten die kerk. Nou, schrik niet. Deze geest is al lange tijd binnen de kerk actief. En velen ook binnen het instituutkerk, ik heb het even niet over het lichaam van Christus, binnen het instituutkerk zijn velen al vervuld van deze gedachte en hebben deze overtuiging. Zelfs zij die theologie hebben gestudeerd. Maar soms krijg ik het idee, daar word je ook niet heel veel wijzer van. Er zei ooit een broeder, ik zal geen namen noemen, die adviseerde mij, ga maar niet studeren jongen. Leef maar dicht aan de voeten van Jezus. En deel wat op je hart is. Leef in afhankelijkheid en door de kracht van de Heilige Geest. En ik heb het gedaan. En ik moet zeggen dat ik misschien voor een hoop onzin ook op universiteiten bewaard ben gebleven. Gelukkig. Maar het is wel een groot gevaar dat aan de opstanding, evenals aan de maagdelijke geboorte, wordt getwijfeld. En waarom is dat zo'n probleem? Nou, dan gaan we naar 1 Korinthe 15 toe. Omdat met de opstanding van Jezus uit de doden staat of valt ons geloof. Als we die lichamelijke, feitelijke opstanding loslaten, dat heeft grote gevolgen voor ons vandaag. Dus we moeten daar pal voor staan. Ik heb drie redenen waarom we blijven staan achter de opstanding van Jezus uit de doden. En die drie redenen vind je dus in 1 Korinthe 15. De eerste reden lees je hier. En daar word ik zo blij van. Door de opstanding van Jezus uit de doden is het woord van God vervuld, zegt Paulus. En dat is fantastisch. Ik hoop dat jullie het ook zo ervaren. Het woord van God is vervuld. God heeft woord gehouden. Hij is zijn woord nagekomen. Sterven en opstaan van de Heer Jezus, zijn sterven, zijn opstanding, is reeds voorzegd in de Bijbel. Ik zou je gedeelten kunnen noemen uit Jesaja 53, maar bijvoorbeeld ook, als het gaat over zijn opstanding, Psalm 16, Psalm 110, ik kan het allemaal niet lezen, maar de Bijbel sprak er in het Eerste Testament al over, dat er één zou komen, in de volheid van de tijd, die een volmaakt offer zou gaan brengen. Ik heb jullie gezegd de vorige keer, de vraag van het eerste verbond is, van het Eerste Testament is, waar is het lam? Het antwoord in het Tweede Testament, zie het lam. En in het boek Openbaring, waardig is het lam. En je ziet ook met betrekking tot de opstanding, de Heere God had dat al voorzegd. En Paulus zegt, als Jezus niet was opgestaan, dan had het woord van God niet vervuld geweest. Maar nu het wel heeft plaatsgevonden, heeft God bewezen dat wat hij belooft en profeteert, hij dat ook invult en nakomt. Nou, halleluja, prijs de Heer daarvoor. Wij hebben een God, wij dienen een Heer die niet alleen leeft, maar die ook doet wat hij zegt. En hij is aan velen verschenen. En weet je, het wonderlijk is, allereerst aan vrouwen. Nou, daar wil ik jullie als zusters mee bemoedigen. Jullie hebben een bijzondere plaats in het vaderhart van God, echt. En als je de Bijbel bestudeert, ik vind dat het soms wel eens negatief over vrouwen gedaan wordt, dus laat ik het even voor jullie opnemen vanavond. Jullie hebben een bijzondere plaats in de Bijbel. En ook een bijzondere plaats in de gemeente van de Heer Jezus. En hij verscheen na zijn opstanding allereerst aan de vrouwen. Is dat mooi of niet? Dat is heel mooi. Hij verscheen dus. Hij is bewezen de opgestaande te zijn. En dat is een geweldig iets om aan vast te houden. Het mag je moed geven. Het mag je hoop geven en verwachting dat God alle profetieën zal gaan vervullen. Tot in de punt en de komma. En of je het nu al wel ziet of nog niet ziet, of net aan wel of net aan niet. God maakt zijn woord waar. En dat is waar wij uit leven, toch? Nou, die opstanding van Jezus, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, God heeft zijn woord vervuld. Het tweede. Dat is ook een heerlijke. Daar ben ik blij mee. Nu Jezus is opgestaan, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, is de prediking en ons geloof niet ijdel. Je kan dat allemaal nalezen. Nou, dat woord ijdel is natuurlijk een beetje oud-Nederlands. Je zou het ook kunnen vertalen, is de prediking en ons geloofs niet te vergeefs. Niet inhoudsloos. En wat een geweldige bemoediging is dit. De prediking en het geloof niet te vergeefs. Stel voor dat Jezus niet was opgestaan, dan had ik hier ook kunnen staan, ook op 10 april 2019. Had u hier misschien ook wel gezeten, maar dan was het eigenlijk gewoon een toneelstuk. Dan had je hier voor een avondje vermaak gekomen. En dan had je misschien gezegd, nou, ik vind het gewoon fijn om naar die man te luisteren. En daarom ga ik daar naartoe. Een mooie, goede avondvulling. Ik doe nog wat levenswijsheid op. That's it. Maar de Bijbel zegt, nu Christus is opgestaan, is de prediking niet te vergeefs. Niet zinloos. Daarom heb ik verwachting voor vanavond. God doet iets in jouw hart, in uw hart. Hij spreekt met jou, met u. Door mij heen, hij gebruikt mij daarvoor, hij spreekt tot ons. En die prediking is niet zinloos. Ik heb verwachting, ik heb geloof. Je zal zeggen, ja, op grond van jouw gaven, talenten, jouw inzet, jouw voet. Nee, daar heeft het niks mee te maken zozeer. Het heeft allereerst met God te maken, die zijn zoon op liet staan uit de doden. En daarom is de prediking niet te vergeefs. En dat is zo heerlijk als je in een bediening staat. Ik ga altijd uit in het geloof dat het woord nooit leeg tot God weerkeert, terugkeert. Maar altijd doet wat hem behaagt. En zo moet je ook spreken. Niet moedeloos, maar hoopvol. Verwachtingsvol. En zo moet je ook luisteren. En als je zo luistert met verwachting en hoop in je hart, gaat het woord kracht doen in je leven en zal het je veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar ben ik van overtuigd. Waar heeft het mee te maken? Allereerst ook met de opstanding van de Heer Jezus. Paulus zegt, en hij heeft, wat heeft die man niet gepredikt, toch? Maar hij wist, Christus is opgestaan en daarom is dat wat ik doe niet ijdel, niet te vergeefs. En ik begrijp zijn aansporing wel op het laatst. Daarom, mijn geliefde broeders, vers 58, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ik begrijp hem wel. Want hij had ontdekt, Jezus is opgestaan. En hij, zijn motto was, werken zolang het dag is. Heerlijk. Paulus is een man aan mijn hart. Helder, duidelijk, klaar, gedreven, vurig, liefde voor zijn meester. Werken zolang het dag is. En dat heeft te maken met dat hij overtuigd was, de opstanding van Jezus maakt dat mijn prediking niet te vergeefs is. Hij had verwachting. En dat mogen we vandaag ook hebben. Waar je dan ook komt. Vanochtend in Rijswijk in Brabant, vanavond op de Veluwe. Maakt niet uit. Doorgaan met dat werk. En dat werk biddend aan de Heer opdragen. Maar ook, dat komt misschien voor u iets dichterbij, uw geloof is niet te vergeefs. Misschien vecht het je wel eens aan. Waar doe ik het allemaal voor? Misschien vraag ik als je jong bent wel af, waarom kom ik hier vanavond? Nou, om je geloof te voeden. Om niet alleen fundament te geven, maar om te groeien. Ik heb vanmorgen voor die vrouwen gesproken, er is meer. Nou, ze waren allemaal benieuwd. Ze dachten, we gaan het over hebben. Maar ik zei, ja, jullie zijn tot geloof gekomen, maar er is meer als tot geloof komen. Je moet een discipel van Jezus worden en je moet een medewerker van God gaan worden. In je gezinnetje, in je huwelijk, in je omgeving. Dus je moet bruikbaar zijn voor de Heer. Je moet van een baby een volwassene gaan worden. Want daarom ben je nog op de wereld. Om bruikbaar te zijn voor Hem. Dus dat geloof moet groeien. En dat geloof, het reddende geloof, waardoor je gered wordt. Maar ook dat geloof waardoor wij leven. Gelovend in de belofte van God. Dat is niet te vergeefs. Wie op God vertrouwt, die zal niet beschaamd worden, zegt de Bijbel. Zal niet teleurgesteld worden. Deze wereld stelt teleur. Maar wie Jezus vertrouwt op zijn woord, zal niet beschaamd worden. Wordt niet teleurgesteld. Heb je die ervaring ook?
Ja.
Nou, dat zijn er niet zo heel veel. Na vanavond misschien. Heb je die ervaring ook? Het kan zijn dat het geluid niet goed doorkwam. Maar het is belangrijk dat je hem dus zo kent. Ik zie het bij mijn kinderen ook. Ze kennen mij. En omdat ze me kennen, vertrouwen ze me. En dan zijn ze in staat om de meest extreme dingen soms te doen, ergens van af te springen, want pa vangt me toch wel op. Begrijp je? Blind vertrouwen. En dat vertrouwen hebben ze opgebouwd. Want ze hebben een ervaring gehad, misschien meerdere. Ja, dat vertrouwen is gegroeid natuurlijk. Dus er hoeft niemand te zeggen, kijk, op het schoolplein ben ik de grootste, de sterkste, de beste. Je weet hoe dat gaat. Nou, dat is heerlijk toch, als een kind zulke gedachten van zijn vader. Of ik het allemaal kan nakomen, dat is een tweede. Maar laat hun nou zo lekker leven. Maar bij God is dat anders, hè. Wij mogen dat vertrouwen hebben, dat geloof. En we zullen niet beschaamd worden. Geweldige bemoediging. Waar heeft dat mee te maken? Dat Jezus is opgestaan. Ons geloof is niet ijdel, niet te vergeefs. En het derde wat Paulus noemt, en dat is ook zo heerlijk. Hij zegt, ons geloof, of de opstanding van de Heer Jezus is fundamenteel. Waarom? Nou, met zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen. En de Bijbel laat dat heel duidelijk zijn, ook op de Veluwe. De Bijbel leert heel duidelijk dat de dood niet bij het leven hoort. Dat willen veel mensen je doen geloven, maar dat is absolute leugen. De dood is het gevolg van de zonde. En de Heer Jezus, of in het paradijs is duidelijk voor zegt, ten dag als je daarvan zult eten, zal je de dood sterven. En ook dat woord heeft God waargemaakt, toch? En we zien het om ons heen. De dood, gevolg van de zonde. Maar luister goed, blijf erbij. Ik heb gezegd, de vorige keer, de macht van de zonde is gebroken. Hè? En er is overwinning gekomen over de zonde. Zou je dan, zou het dan niet zo zijn dat het gevolg van de zonde ook wordt overwonnen? Als de zonde macht gebroken is in ons leven, als de zonden vergeven zijn, dan moet er toch ook wat met het gevolg van de zonde zijn gebeurd, toch? Je volgt me toch wel? Nou, 1 Korinther 15 zegt dat is ook gebeurd. Zonde macht gebroken, prijs de Heer. Zonden vergeven door het bloed van Jezus. Amen. En nou het gevolg daarvan, die vijand, de laatste vijand die teniet gedaan moet worden is de dood. En ook die is overwonnen. Ik bedoel niet platvloers, geloof me. Maar de Heere God heeft ons in de Heere Jezus een totaalpakket aangeboden. Dat is heerlijk toch? Je kan bij een verzekeringsmaatschappij een basispakket afsluiten. Hè? En dan kan je aanvullend verzekeren. Maar bij de Heere God is het een totaalpakket. Zonde macht gebroken, vergeving van zonde door één persoon allebei. En de dood overwonnen. En dit is zo'n geweldige bemoediging. En dan moet ik jullie toch iets gaan vertellen. Want ik heb een hele bijzondere week achter de rug. En ik werd vorige week zondag, dus niet al vorige week zondag, benaderd door een jonge man. En hij zei, hij mailde mij en hij vertelde mij, mijn vader ligt op dit moment op sterven. En mijn ouders hebben één verlangen, dat is dat jij de dankdienst zal leiden van mijn vader. Maar ik werd er een beetje door overrompeld. Ik was die zondag onderweg, ik was die maandagochtend onderweg. En ik had dat wel op mijn telefoon gelezen en zo. Ik denk, nou, ik weet er even geen raad mee. En dat is een wijs advies. Soms weet je met een mail geen raad. Dan moet je gewoon een dag laten liggen. En dan breng je het gewoon bij de Heer. En dan geeft hij soms een creatieve ingeving. Dan weet je weer een antwoord te geven. Dus ik denk, laat het liggen. Maar goed, ik was zondag onderweg. Maandagochtend onderweg. Kom ik maandagochtend eind van de ochtend thuis. Oh, net was het niet. Gaat de telefoon. Nou, je raadt het al. Dat is die jonge man. Die belt me op. Ik denk, ach Hede. Hij wil natuurlijk een antwoord. Want het kan geen uitstel leiden. Dus ik heb hem aan de lijn. En ik zeg, ach. Ja, ik heb je mail gelezen. Ik ben nog niet aan antwoord toegekomen. En ik zal eerlijk zijn, ik ben een beetje overrompeld door je mail. Eén, de situatie van je vader. Hij was heel snel gegaan, was eind februari opgegeven en lag nu al op sterven. En dan je verzoek. En in de eerste paar minuten van het gesprek had ik nog ook niet helemaal glashelder. Ik krijg meer mails, kan ik je zeggen, uit het land met meer verzoeken. Ik had ook niet helemaal helder wie was. Maar in één keer viel het kwartje. Hij zei, maar Jacques, nou nog wat. Mijn vader, hij ligt in het ziekenhuis. Ik sta nu naast hem en aan de andere kant van het bed staat mijn moeder. Maar mijn vader wil jou nog spreken. Dus ik kreeg een verzoek. En hij wilde mij spreken. Ik denk, wat moet ik tegen deze man gaan zeggen? Aan het einde van zijn leven. Zijn stem was heel zacht. En hij sprak met me. En ik was bezig met dit gedeelte. Geloof het of niet? Was de maandagochtend. En we lazen in 1 Korinthe 15, de dood verslonden tot overwinning. De angel uit de dood weggenomen. Dat is theorie, hè? Dat is Bijbelse waarheid. Daar zeggen we amen op. Maar als dat moment daar dan komt. Kijk, je kan er heerlijk over spreken. Ik kan ervan overtuigd zijn. Maar als het moment van sterven komt. Laat nou de Heer. Op de dag dat ik de theorie aan het bestuderen ben, wat absoluut waard is, mij een broeder aan de lijn geven die vanuit de praktijk gaat bevestigen dat het woord van God absoluut de waarheid is. Nou, dat was mijn bemoediging die dag. Ik heb zulke een geweldige week gehad. Die broeder begon te getuigen van de hoop die in hem was. En hij zei, Jacques, Ik hoefde niks te zeggen. Hè? Ik maakte hem druk, wat moet ik nou gaan zeggen? Maar hij was al een antwoord. Met een hele zachte stem. En hij vertelde. Hij zei, ik zie er zo naar uit wat straks aan mij geopenbaard zal gaan worden. Ik ben zo benieuwd. Hè, de gordijnen zullen weggetrokken worden. Ik verlang ernaar. En ik liep door mijn woonkamer heen zo. Ik zal ook wat. Ik denk, ik ben daarin bezig. De waarheid van de Bijbel. Deze broeder bevestigt dat de dood inderdaad verslonden is tot overwinning. Het is een verslagen vijand. Een overwonnen vijand. Was zo'n bemoediging voor mij. En op die dag werd de waarheid van God bevestigd in de praktijk. En ik zeg tegen hem, heb je er bezwaar tegen dat ik door de telefoon met je voor je leven dank? Ja, het zit erop. En dan zal ik voor de laatste dagen bidden. Voor degene die je achter gaat laten, afscheid nemen, dat doet pijn. Hij zegt, ja, graag. En hij bidt met me mee, hij humt een beetje mee, weet je wel, dat gaat. Dus ik zeg amen, zegt hij ook amen. En weet je wat hij toen zei? Hij zegt, vind je het goed dat ik nou nog voor jou bid? En toen dacht ik, je hebt iets van de Heer Jezus. Die in de meest erbarmelijke omstandigheden van zijn leven nog bad voor hen die hem kwaad hadden aangedaan. Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En ik had hem geen kwaad aangedaan. Maar waar het mij om ging is dit. Hij had in zijn lijden, in zijn sterven, oog voor die ander. En hij bad voor mij. En voor mijn vrouw. En voor mijn gezin. En voor onze bediening. En toen dacht ik. Wat is genade toch. Groot en wijd en rijk en diep en krachtig. En wat is het waar.
dat de dood het nakijken heeft gehad toen Jezus opstond uit de dood. De dood verslonden tot overwinning. En gisteren was de dankdienst. Waar denk je dat ik over gesproken heb? De dood verslonden tot overwinning. En die broeder heeft er zo van mogen getuigen. Ja, en hij kon zijn mond ook niet houden naar zusters, naar artsen, naar familie, iedereen die het maar wilde horen. Hij had nog een korte tijd en dat besefte hij. Deze boodschap moet doorgegeven worden. En het is zo geweldig dat soms de Heer alle dingen laat samenvallen, zodat de puzzel kloppend is. En dat je niet alleen vanuit de onderwijzing weet dat het zo is, maar dat de Heer het ook vanuit de praktijk bevestigt. Ik wil je daarmee bemoedigen. Die broeder denkt niet meer aan mij. Ik denk nog wel aan hem. Hij is in de heerlijkheid. Hij is verlost. Hij is thuisgekomen. En zo heeft hij tegen iedereen gezegd, ik ga naar huis. Als je meeschrijft, ik kan het nu niet lezen vanwege de tijd, schrijf me op Hebreeën 2 vers 14 tot 18. Hebreeën 2 vers 14 tot 18. Daar zie je dat de kracht of de angst voor de dood is weggenomen. Juist voor hen die hun leven lang daardoor eigenlijk geknecht werden. Hebreeën 2 vers 14 tot 18. En dat alles dankzij één persoon. Wil je dat even goed onthouden? De zonde vergeven. De macht van de zonde gebroken. En wat kan ook een kind van God opzien tegen sterven? Praat er nooit platvloers of oppervlakkig over. Maar ik wil je bemoedigen vanavond. De dood is een verslagen vijand. Ik zeg het ook tegen mezelf. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar we moeten dat tegen elkaar zeggen. De dood verslonden tot overwinning. En ik zat te denken, hoe is dat geweest voor die soldaten? Dan leg je Jezus in een graf. Nou, een zware steen ervoor. We verzegelen het. Soldaten erbij. Ja, hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En hij was er in één keer. En hij openbaarde zich aan zijn discipelen. En het eerste woord wat hij zei na zijn opstanding, vrede zij u. Nou, die deelt hij ook vanavond uit. En weet je wanneer je die vrede gaat ervaren? Als je uit dat geweldige gaat leven met Christus gekruisigd, met Christus opgestaan in nieuwheid van leven. Dat is leven uit zijn rust. Leven uit zijn vrede. Leven uit wat hij verworven heeft. Dat deed hij allemaal ten behoeve van jou en mij. En het wonderlijke is, de overwinningen die Jezus heeft behaald, daar laat hij jou en mij in delen. Amen. Hij hoefde ze ten diepste niet voor zichzelf te behalen, die overwinningen. Hij was zonder zonde, hij is tot zonde gemaakt. Maar hij deed dat alles om Jood en Heiden terug te brengen aan het vaderhart van God. Nou, ben je nou blij met de Heer Jezus of niet? Het moet toch altijd over hem gaan? We hebben alles aan hem te danken. En hij zal straks weer het middelpunt zijn. Laat hem nu het middelpunt van je leven zijn. Laat hem nu het middelpunt van je denken zijn. Laat hem het middelpunt van je doen en laten zijn. En dan ben je voor sommige mensen overdreven. Ik rijd met Nico mee in die oude Mercedes. En daar staat op de zijkant op, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dat vind ik leuk. Ik rijd niet zo vaak in die auto. Dan zie ik allemaal naar die mensen te kijken die langskomen, weet je wel. En achterop staat, geen paniek. Jezus leeft. En al die mensen allemaal kijken, weet je wel, soms een duimpje, soms ook andere vingers. Maar er gaat wel een boodschap van uit. We hebben een levende Heer en een levende Heiland. En hoef je er niet voor te schamen. Hoef je er niet voor te schamen. Dat moeten we verkondigen. We hebben nog een korte tijd. En de beste boodschap die in een korte tijd gebracht moet worden. Nou, we gaan een stapje verder. Dit was mijn eerste punt, die andere duren niet zo lang hoor. Maar blijf rustig zitten. De tweede is ook heel mooi, want als Jezus is opgestaan uit de doden, Lucas 24, en we de zegen van die opstanding hebben gezien, 1 Korinthe 15, drie redenen, dan moet dat vandaag iets in jou en mij bewerken, toch? Het is niet alleen zo dat de Heer Jezus is opgestaan en dat we pal blijven staan voor die heerlijke waarheid. Nee, als het goed is, bewerkt de opstanding van Jezus ook iets heel concreets in jou en mijn leven. Met andere woorden, je kan het ook anders verwoorden. Ik mag vandaag de opstandingskracht van Jezus in mijn persoonlijk leven ervaren. En in mijn huwelijk. En in mijn gezin. En als het goed is, is uw gemeente een gemeente die leeft vanuit de opstandingskracht van Jezus. Nou, nu is het heel mooi wat Paulus schrijft in Filippenzen 3. De Filippenzen 3 vers 10, ik zal die tekst opnoemen. Dit vind ik een van de meest heerlijke teksten van Paulus. Je kent hem allemaal uit je hoofd.
Hij staat ook op de beamer hoor. Ik hoor bladeren, dat vind ik een goed teken. Want tegenwoordig nemen ze de Bijbel bijna niet meer mee. Maar ik heb hem even voor het gemak tussendoor hier opgezet. Het is zo geweldig wat Paulus zegt. Hij zegt, opdat ik hem kennen, met als doel dat ik hem zal kennen. En nou komt hij. En de kracht van zijn opstanding. Nou, toen ik wat jonger was, worstelde ik daar wel mee. Ik denk, hoe kan Paulus nou zeggen, opdat ik hem kennen? Als de één, de Heere Jezus, kende, was hij het toch wel? Hè, we willen allemaal graag een Paulusbekering. Ik ben heel krachtdadig door de Heer stilgezet. En een beetje op een Paulusachtige manier. Maar mijn vrouw, ik heb een hele lief klein vrouwtje. Maar die is ook heel liefdevol door de Heer geleid. Maar die heeft nooit van die extreme dingen in de leven gedaan. Dat is echt zo. Altijd gediend. Altijd dienend aanwezig. Gezin van 15 kinderen komt ze uit. Ze is de oudste. Was altijd dienend aanwezig. Ja, die had geen tijd om naar een bioscoop te gaan. Of naar een voetbalstadion. Daar gaf ze ook helemaal niet om. Maar die zegt altijd, ja, ik ben heel langzaamaan tot de Heer gekomen. En ik ken niet zo die omslag. Nou ja, daar gaat het ook niet om. Of je nou heel radicaal tot stilstand bent gekomen of geleidelijk aan. Het gaat erom dat het licht is opgegaan in je hart, in je leven. En dat licht was ook opgegaan in het hart van Paulus. Want hij had er behagen in dat de gemeente van God werd uitgemoord. Hè? Daar had hij behagen in. En hij dacht God in dienst te doen. En toen werd hij stilgezet. Toen heette hij nog anders natuurlijk. Toen was het nog Saulus. En toen leerde hij de Heer Jezus kennen. En dat vind ik zo mooi. En ik geloof dat dat het kenmerk is van gezond geestelijk leven. Wat Paulus hier zegt. Oh, hij zegt, ik ben met Christus gestorven. Ik ben met Christus opgestaan. Maar ik verlang hem te kennen. Nou ja, moet ik het zo zeggen. Paulus was heilig ontevreden. Ben je dat ook? Alleen op dit gebied mag je het zijn. Ja? Heilig ontevreden als het gaat om het kennen van Christus. Hij zegt, opdat ik hem kenne. En ik geloof dat Paulus dit bedoelde, omdat hij het in verband brengt met de opstanding. Ik verlang de Heere Jezus te kennen in zijn opstandingskracht. Oh ja, zeker, ik ken hem als mijn heiland. Als mijn Heer. Maar ik verlang ernaar, nou komt hij, dat de opstandingskracht van Jezus zich ook daadwerkelijk openbaart, manifesteert in de praktijk van mijn leven. Nou, daar kan ik ook nog stappen in maken. Ik geloof dat het echt zo is dat ik met Christus ben gekruisigd. Dat ik met hem ben gestorven, begraven en opgestaan. Dat geloof ik, dat heb ik door het geloof aanvaard. Maar wat verlang ik? Dat mijn vrouw er ook wat van gaat merken. Dat mijn kinderen er iets van gaan merken. Met andere woorden, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, dat mensen het nieuwe leven meer en meer in mij mogen gaan zien. En dat ik van daaruit zo tot zegen mag zijn. Begrijp je? En dat vind ik zo mooi. Paulus was niet gearriveerd in die zin. Hij bleef een verlangen houden. En dat is gezond. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Je mag verlangens hebben, idealen. Deel ze alsjeblieft. En leef ervoor. Ik heb moeite met mensen die geen ideaal meer in hun leven hebben. Toch? We hebben toch allemaal nog een ideaal, een verlangen. En dan merk je soms zelfs bij ouderen, zijn ze een beetje, en ergens begrijp ik het ook wel, de tand destijds, hè, die heeft ook zijn werk gedaan, maar toch een verlangen, opdat ik hem kenne. Hem dieper leer kennen. Ja, zelfs als je oud bent, Psalm 92, dan zullen zij groen en fris gewenste vruchten dragen. Misschien in het verzorgingstehuis. He, of in het bejaardentehuis. Of zoals die broeder, als stervende, droeg hij vrucht. Absoluut. Dus er is altijd in ons leven reden om te verlangen om Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat nieuwe leven zichtbaar wordt. Nou, kan wel zien voor wie jij leeft. Dat hoef je me niet te vertellen. Daar gaat het om. Of moet je het erbij vertellen? Als je met iemand optrekt. Dat is een slecht teken, of niet? Kunnen ze het aan je proeven? Kunnen ze het aan je merken? Je bent niet dood, maar je bent levend. Nou, hier zie je weer dat beeld. Dat zwarte hart. Met Christus genageld aan het kruis. Een open graf. En ik sta in de opstandingskracht van Christus. Je zal zeggen, je bent nogal met je plaatjes bezig. Maar ik kan me hierover verwonderen, weet je dat? Ik had nooit verwacht dat ik vandaar ooit daarheen zou gaan. Maar toch zijn de pijlen die kant op.
En dat bepaalt mijn nieuwe leven. Dat heb ik aan één man te danken. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij overgegeven heeft. Tot in de dood van het kruis. En dat geldt voor een ieder. Die de verschijning van de Heer Jezus heeft lief gekregen. Paulus, hij verlangt om aan den lijve te ondervinden de kracht van Jezus' opstanding. En u vraagt iemand, dat is een goede vraag. En daar ga ik op inzoomen. Hoe kan ik weten dat Jezus' opstandingskracht mijn deel is? Hoe kan ik weten dat ik het opstandingsleven van Jezus leef? Daar gaan we. Ik heb 4 redenen. En ze staan allemaal op de biemen. Je kan ze allemaal... laten we hem even naartoe bladeren. Dan blijf je erbij. Het is een beetje warm. Als je een beetje bladert en zoekt, dan blijf je fris in je geest. Romeinen 6, daar gaan we naartoe. En de eerste reden is, hoe kan je weten dat de opstandingskracht van Jezus jouw deel is? Dat kan je hierdoor weten, dat je een nieuwe levenswandel hebt gekregen. Niet een andere, een nieuwe. Ja? Een nieuwe. Met Christus opgestaan, uit de dood, leven ontvangen. Een nieuwe levenswandel. Het is ook helemaal in de lijn met het onderwijs van Jezus. Want die sprak altijd over de vrucht van het leven. De wedergeboorte heeft een vrucht. Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. Aan de vrucht ken je de boom. Heel simpel. En Paulus onder het nieuwe verbond, hij onderwijst het ook. Wat zegt hij in Romeinen 6 vers 4? Wij zijn dan met hem begraven, hebben we net ook van gezongen, het lied wat Evert opgaf, door de doop in de dood, opdat, met als doel, de kleine woordjes, niet overslaan, evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Zie je wat daar staat? Opdat evenals Christus, op dezelfde wijze als Hij, uit de dood is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Tot heerlijkheid van de Vader. Want daarvoor is Jezus allereerst opgestaan. Om de Vader te verheerlijken. In zijn kruisdood en in zijn opstanding. Hoe weet je dat je deel hebt aan de opstandingskracht? Als eerste, je hebt een nieuwe levenswandel. Kan ik niet voor je bepalen. Dat weet je zelf. Is er een daadwerkelijke verandering gekomen in je leven? Een nieuwe gerichtheid. Een nieuwe gezindheid. Een nieuwe wil. Een nieuw verlangen. Je maakt andere keuzes als in je eertijds. Een nieuwe levenswandel. Ik durf te zeggen dat ik sinds 19 jaar een totaal nieuw mens ben geworden. En het leuke is, soms ook lastig, ik heb bij Annette, mijn vrouw, op de basisschool in de klas gezeten. En ze kon me toen niet uitstaan, dat geloof je niet, hè? Ik ben nu bijna 15 jaar getrouwd. Ze vond me soms een irritant man, je had al het laatste woord. Of ik wist me er altijd heel goed tussenuit en toch geliefd. Dat vond ze wel eens moeilijk, weet je wel? Die leraar, die prikken er ook niet doorheen. Weet je wel? Nou ja, en zij was zo'n degelijk lief meisje altijd. Maar God maakt mensen nieuw, totaal nieuw. En ik heb een nieuwe levenswandel gekregen. Die haak staat op mijn oude levenswandel. Waar heeft dat mee te maken? Ja, jouw karakter is zo, zeggen ze vaak tegen mij. Nou ja, daar heb ik niet aan te danken hoor. Je hebt een sterke wil. Nou, ook daar heb ik niet aan te danken. Ik heb het aan één man te danken. Die mij van dood levend heeft gemaakt. Die mijn wil vernield heeft. Die zijn geest in mij heeft uitgestort. Die mij leidt door diezelfde geest in de waarheid. En de waarheid maakt mij vrij. Wel is het zo, laat ik dat ook zeggen, dat ik hem de ruimte geef om in mij te werken. Doe je dat ook? Ja. Maar naar de mate dat ik hem de ruimte geef om in mij te werken, kan het nieuwe leven zich openbaren. Kan de vrucht zich zetten. Gebeurt niet in een dag. Die zet zich. Dat vraagt tijd. Maar ik strek me uit. Stel me open, ook vanavond weer. Heer, laat dat nieuwe leven, of met Paulus worden, opdat ik hem ken. Dat is elke dag mijn verlangen. Nou ja, je krijgt naar wat je gelooft, toch? U geschieden. Nou, maar als je niks verlangt, als je niet verlangt naar die nieuwe levenswandel, ja, dan krijg je op mondjesmaat. Als je handen openstelt, je hart openstelt, dan geeft de Heer dat. Dat werkt Hij uit. Een nieuwe levenswandel, totaal anders, is het kenmerk van het opstandingsleven van Jezus. De Heer Jezus is met een verheerlijk lichaam opgestaan. Goed onthouden. Als het goed is, weet je van een eertijds. En bij de een is dat plotsklaps nogmaals, bij de ander ging dat geleidelijk. Maar ik was blind. En nu zie ik. En de religie komt me niet verdragen. Dat is vandaag nog zo. Dat is in mijn leven ook gebeurd. Ik was blind en nu zie ik. En de mensen die dichtst bij mij stonden, die het meest religieus waren, die hadden het meest aversie tegen me. Maar ja, wat kan ik eraan doen dat mijn ogen open zijn gegaan? En waar mijn hart vol van is, loopt de mond van over. Het tweede waar je aan kan weten, we blijven even in Romeinen 6. Vers 12 en 13. Tweede kenmerk is dat de zonde ons niet meer beheerst. Wat staat er? Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, en nou komt het zinnetje, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Weet je wat er eigenlijk staat? Die te midden van de doden zijn opgestaan. Bijzonder is dat. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is een wonderlijke zin, toch? Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Nou, dat merk je. Waar merk je dat aan? Nou, de Bijbel zegt hier heel duidelijk, de zonde heerst niet meer over je. Regeert niet meer over je. Heeft geen zeggenschap meer over je. En dit is een gevoelig punt. Ik kom uit een traditie waar ze dit niet onderwezen. Daar zeiden ze, dat heb ik de vorige keer volgens mij gezegd, het was niks. En het zal nooit wat met je worden, jongen. Ja, straks als je je oogjes in de heerlijkheid opslaat. Dus ik ging maar door, oh ja, heel negatief. En ja, goed, ik heb wel vergeven van zonde, maar ja, morgen ben ik weer een slaaf van de zonde. Ik had dat nooit gehoord. Maar mijn oude ik, heb ik vorige keer uitgelegd, is met Christus gestorven. En ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. En dat nieuwe leven, dat kenmerkt zich ook door een nieuwe wil. Mijn wil is vernieuwd. Schrik niet. Petrus schrijft over de goddelijke natuur die deelachtig is geworden. De gelovigen. Dat wil zeggen dat de karaktereigenschappen van de Heere God onze karaktereigenschappen gaan worden. Dat we meer gelijkvormig gaan worden aan het beeld van de Heere Jezus. Dat is de geest van God die mij van binnenuit vernieuwt. Herschept. Die mij in staat stelt. En autoriteit geeft. Om mijn ledematen niet ter beschikking aan de zonde te stellen, maar ter beschikking aan de gerechtigheid. Dat is letterlijk wat er hier staat. En ik weet wel, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Maar daardoor, dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Dit was voor mij nieuw. En ik heb het 6 keer gelezen, 10 keer, 30 keer, 60 keer, geloof het nog niet. Tot het viel. Met een totaal nieuwe schepping. En in die zin, blijf luisteren hoor, niet weglopen. Hoeft een kind van God niet meer te zondigen. Je bent niet meer verplicht, staat hier, om als slaaf de zonde te dienen. Nou, en altijd, ik zie wolkjes boven jullie hoofd. Ja, maar jij zondigt dus niet. Nou, ik zal het uitleggen. Er is een voorbeeld. Jullie weten, de Titanic is vergaan doordat hij op een ijsberg is gevaren. Maar het grootste deel van een ijsberg bevindt zich onder water. Daarom zeggen wij vaak, je ziet slechts een topje van de berg. Nou, topje van de ijsberg, die zie je. Maar het grootste deel van die ijsberg bevindt zich onder het wateroppervlak. De Heer geeft in jouw leven openbaring over wat zonde is. En hij geeft je het besef, je bent met Christus gekruisigd. Nou, toen ik een vrijgezel was, werd ik van andere zonden overtuigd dan toen ik getrouwd was. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Als vrijgezel deed ik zonde, maar ik deed nog niet de zonde die openbaar kwamen doordat ik met haar net samen ging leven. Begrijp je? Er was een tijd van overtuiging van zonde in mijn vrijgezellentijd. Heeft de Heer openbaring gegeven. Dat was dat wat boven het wateroppervlak uitkwam. Dat mocht ik gaan inzien, herkennen, erkennen, onderkennen, belijden, in het licht brengen en wegdoen. De zonde zou over je niet heersen. Maar weet je wat ik ontdekte? Het grootste deel van de ijsberg zit onder het wateroppervlak.
Dus ik had een deel weg. Toen kwam het volgende naar boven. Toen trouwde ik met Annette. Nou, ik heb dat misschien wel eens eerder verteld. Als je niet vordert in heiligmaking als man, dan geeft hij een vrouw. En als je dan nog niet vordert in heiligmaking, dan krijg je kinderen. Nou, dat zei een broeder tegen me, terwijl moeder ging. Maar wel gelijk gekregen. In je huwelijk ontdekt de Heer je aan andere zonden. Er waren gewoonten in mijn leven, althans, die voor mij gewoon waren, maar voor Annette abnormaal waren. Toen zei ze tegen me, hey, ik weet het niet, zo ben ik niet met je getrouwd. Zo werkt dat niet. Zo gaan wij niet met elkaar om. Zo praat je niet tegen me. Ik zeg, oh, ik ben me van geen kwaad bewust. Wat bedoel je? Nou, hoe je tegen mij praat. Hoe je tegen mij bromt. En snout. Ik zeg, daar heb ik helemaal geen erg in. Ik heb heel mijn leven niet anders gedaan. Maar door met haar te leven, werd er iets geopenbaard. Waar ik eigenlijk heel mijn leven blind voor geweest was. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat is een nieuw stukje van de ijsberg. Beleiden in het licht brengen. Zelfs als man zeggen. Als man zeggen van, ik ben fout geweest. Ik heb gezonnen. Vergeef het me. En wegdoen. De duisternis zal er niet meer overheersen. En zo zie je een volgaand proces in het leven met de Heer. Herken je dat proces? Dus ik zeg niet dat ik hier tot volmaaktheid kom. Maar ik heb wel overwinning over zonde. En dit is wat Romeinen 6 leert. En dit is voor velen onbekend in hun geestelijk leven. Die blijven maar kwakkelen. En die zeggen, ja straks Jacques, straks als ik mijn oogjes dicht doe, dan ben ik. Ik deel nu al in overwinningen. En ik bid, Heer, maak me mijn blinde vlekken bekend. Er zijn van die dingen waar je blind voor bent, toch? Ik kan vanavond in één keer zomaar openbaar worden. Nooit gezien, joh. Dat was een gewoon. Mijn opa deed het al. Mijn vader deed het. Ik deed het ook altijd. Ik ben zo opgevoed. Maar fijn dat je me erop attendeert. Want dan kan ik er afstand van doen. En dan is er weer een topje van de ijsberg weggedaan. Houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent, dat wat hij je ontdekt heeft, wat hij heeft laten zien, wat je hebt beleden, om vanuit die realiteit te leven. En ik zie aan sommige gezichten dat ze dit nog steeds niet geloven en dat ze twijfelen aan het waarheidsgehalte hiervan, maar dit is wat Romeinen 6 leert. En als je deze sleutel pakt in je leven, dan gaat het leven gemakkelijker. En dan kan de Heer ook met je verder. En ik heb dit zo vaak moeten horen voordat het binnenkwam. En dat heeft niet met mij te maken. Dat ik nou zo'n geweldig naam. Dit heeft met de man te maken die de zonden vergeven heeft. En de macht van de zonde gebroken heeft. Met hem heeft het te maken. En hier is openbaringskennis voor nodig. Met andere woorden, dat het vanuit je oren, tussen je oren, in je hart valt. En zeggen, zo is het. En daar leef ik uit. De zonde zal over je niet heersen. We gaan naar de derde. Wie kent broeder Dick Baas hier? Dat zei hij niet zoveel. Maar hij vroeger voor de EO gewerkt. Hij deed de EO kinderkrant. Dat is een beetje voor mijn tijd. Maar hij kan geweldig tekenen. En ik kom eens in de zoveel tijd ga ik hem opzoeken in België. En Dick zei, weet jij wat de blinde vlek van de christenheid vandaag is? Ik zei, nou, ik denk dat er meer zijn, maar wijs jij me er eens een aan. Hij zegt, nou, dat is 2 Korinthe 5 vers 15. Nou, wat staat daar? Zoek het maar eens op. De blinde vlek van de christenheid vandaag. En hij is inmiddels in de 80. En dan ben ik altijd benieuwd als iemand in de 80 zoiets zegt. Dan ben ik benieuwd, hé, wat gaat hij mij vertellen? 2 Korinthe 5 vers 15. Het derde kenmerk waar je aan kan weten dat je deel hebt aan het opstandingsleven. Je hebt een nieuwe levenswandel. De zonde heerst niet meer over je. En wat zegt 2 Korinthe 5 vers 15? En hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven, opdat zij die leven, opdat zij die met Christus zijn opgestaan in nieuwheid van leven, daar komt hij hoor, schrik niet, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En toen Dick dat tegen mij zei, ik las die tekst, ik zei, nou, je hebt helemaal gelijk, broeder. Dit is het probleem in heel veel huwelijken, in heel veel gezinnen, maar ook in het huisgezin van God. We leven met een vroom geestelijk sausje, in heel veel gevallen uiteindelijk toch voor onszelf. Dat doen we natuurlijk niet zoals de seculiere wereld dat doet, dat begrijp ik wel, want anders valt het te veel op. Maar toch een beetje verborgen voor jezelf leven. Ikke, en de rest kan stikken.
Hoe kan je weten dat iemand deel heeft aan de opstandingskracht van Jezus? Heel simpel. Hij leeft niet meer, zij leeft niet meer voor zichzelf. En dat begrijp ik, want mijn ego, mijn ikgerichte leven, dat hangt nog aan het kruis. Dat is het graf ingegaan, dat hebben we daar gelaten. En we zijn in nieuwheid opgestaan. Dus die ikgerichtheid, daar ben ik van verlost. Dat is echt het kenmerk van het nieuwe leven. Nou ja, toets je leven, ik kan dat niet voor je bepalen. Maar ben je iemand, bent u iemand, die heel erg op zichzelf gericht is? En dat lijntje is dun, hè? Het ligt er soms niet duimendik bovenop, geloof me. En weet je, ook in de sprekerswereld, is ook een heel aparte wereld. Daar zie je het ook vaak. Leven voor zichzelf. Leven voor hun eer. Voor hun status, voor hun roem, et cetera, et cetera. Maar we zijn niet geroepen om voor onszelf te leven. We zijn geroepen om de voetstappen van de meester te drukken. Om in zijn spoor te gaan. En om dat Christocentrische leven te leven. Niet meer voor mezelf, maar voor hem die al onze aanbidding waard is. En laat ik dit erbij zeggen, voordat je een beetje onrustig gaat worden. In deze dingen mag je groeien. Wil je dat onthouden? Want anders worden sommigen heel zenuwachtig. Mijn vrouw die komt uit een thuisleesgezin. Voor sommigen misschien bekend. Nou, ze lazen veel preken van... Ja, dat zeggen jullie misschien niks. Bernardus Smijtengeld. Wie zegt dat wat? Oh, er zijn er toch nog wel een paar... Goed. Smijtengeld. Maar ik was dat helemaal niet gewend. Dus ik ben altijd een beetje extreem geweest. In de sportwereld, toen kreeg ik verkering. Toen zei moeder, ach, hey, komt hij nog met een thuislezer thuis ook? Die jongen heeft altijd wat. Ja. Dus ja, maar mijn vader die vond het wel mooi, want mijn vader hield niet van standaard. Die is net een beetje als ik. Dus ik zei tegen haar net, ik zei, nou, ik wil wel eens met jullie meedoen. Hè? Want ze hadden eigenlijk een klein gemeentetje thuis. Als je al zoveel kinderen hebt, dan nou, heb je toch huisgemeente. Groot harmonium. En ik zeg, ik wil wel zo'n leesdienst meemaken bij jullie thuis. En nou, dat heb ik gedaan. En ze lazen Smijtengeld. Een oudvader. Ik weet niet of hij onder de oudvaders is, maar ja, hij is in ieder geval oud. Tijd geleden. En deze man predikte altijd in kenmerken. En daar worden sommigen heel onrustig van. Die had gerust over... Kijk, ik heb maar 4 kenmerken van het opstandingsleven. Maar hij had er gerust 15. Bijbels onderbouwd. En dan, ja, dan kon je misschien bij kenmerk 8, 9 een beetje moedeloos worden. Hè? Dus, nou ja, komt er nog eentje voor mij? Maar dan zei Smijtengeld altijd heel mooi dit. Hij zegt, als je van de 15 kenmerken er nou 5 in je leven ziet... Prijs en dank de Heer voor die 5 en strek je uit naar die andere 10. Dat is toch mooi? Hoef je niet moedeloos naar huis te gaan. Kijk, dat is opdat ik hem kennen. Begrijp je? Er is groei in. Het is een proces, maar het proces moet wel in gang gezet worden. Het nieuwe leven. En dat wil ik ook vanavond zeggen. Ik zat in één keer aan hem te denken, staat niet op papier. Ik zeg, mijn Smijtengeld, als je nou 2 van die 4 kent, prijs de Heer ervoor. Word niet moedeloos, maar strek je uit naar die andere 2. Opdat je daarin ook de volheid van Jezus' opstandingskracht mag ervaren. Niet meer leven voor jezelf, maar voor hem. Jezelf wegcijferen. En wat was het kenmerk van Jezus in zijn leven? Je zou zijn leven kunnen samenvatten met 1 woord en dat is zelfverloochening. Hij leefde voor de wil van de Vader, tot verheerlijking van de Vader... En tot zegen en heil voor Jood en Heiden. Dus we gaan slechts in het voetspoor van onze Heer. En onze Heiland, goed voorbeeld doet goed. Volgen, we gaan naar het laatste kenmerk van het opstandingsleven. Colossenzen 3. Colossenzen 3. We zijn er bijna. Geloof het niet, Gert, maar mijn klok is stil blijven staan op 8:50. Ik denk, de tijd gaat niet hard vanavond. Maar hij zal wel niet kloppen. Colossenzen 3. Het is echt waar, hij staat stil. Colossenzen 3. Het 4e kenmerk. En dat is zo mooi wat daar staat. Bekende tekst, maar weet je, je kan iets weten, maar er nog niet uit leven. Je kan iets verstandelijk weten, maar de kracht ervan nog niet ervaren. Komt die Colossenzen 3 vers 1 en 2. Als u nu met Christus opgewekt bent, nou dat is heerlijk. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dat heeft een gevolg. Waar Christus is,
die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Paulus die onderwijst die Colossenzen op een geweldige manier. Als u dan met Christus opgewekt bent. Als je je dan hebt laten dopen. Als je dan dat getuigenis hebt gegeven. Als deze waarheden dan voor jou gelden. Laat het dan ook in de praktijk van het leven zien. Dus het is niet alleen mooi praten. Niet alleen Bijbels spreken, maar ook Bijbels leven. Het is leer en leven. De Engelsen zeggen, practice what you preach. Vandaag heel belangrijk. En daarom is het belangrijk dat je mij nakijkt op mijn leven. Dat is voor jullie een beetje lastig vanaf de Veluwe natuurlijk. Maar in een gemeente moet je nakijken degene die spreken of ze ook leven zoals ze spreken. Begrijp je wat ik bedoel? Practice what you preach. Je kan een mooi verhaal houden. Het klinkt als een klok. Maar als je niet leeft wat je spreekt, dan ben je een aanfluiting voor de God die je verkondigt. En daar gaat heel veel mis vandaag ook in de christenheid. Nee, Paulus zegt, als dat zo is, geweldig, dank de Heere daarvoor, het nieuwe leven is je deel geworden, hem alle eer, maar zoek dan de dingen die boven zijn. Met andere woorden, wees bezig met de Heer Jezus. Wees bezig met de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ik heb ooit hier in Ermelo gesproken over, we leven niet meer voor de zichtbare dingen. Maar we leven voor de onzichtbare dingen. Want de onzichtbare dingen zijn eeuwig en de zichtbare dingen zijn tijdelijk. En die onzichtbare dingen zijn de beloften van God, de profetieën van God. Het koninkrijk wat nu nog min of meer onzichtbaar is, maar wat straks zich krachtig, helder, aan publiek zal openbaren. Dat is belangrijk. Waar leven? Zoeken de dingen die boven zijn. En dat heeft te maken met het feit dat Hij, met wie wij één plant geworden zijn, daar is. Christus bepaalt dus ons leven. De hemel bepaalt ons leven hier op aarde. Wij hebben al een hemels leven hier op aarde. Want wij zijn met Christus, volgende Bijbelstudie, gezet in de hemelse gewesten boven elke macht en kracht en heerschappij. Dat is niet alleen een mooie waarheid. Dat is een realiteit die je aan den lijve kan ondervinden. Paulus zegt, zoek dan ook de dingen die boven zijn. En het tweede, bedenk de dingen die boven zijn. Er werd ooit eens gevraagd aan iemand, hè, dat zeggen wel eens mensen, hey Jan, alles onder controle? Ja, ik heb de meeste dingen onder controle, behalve mijn gedachten. Nou, heb ik een vraag. Daar durf je natuurlijk niet op te antwoorden, want dat is altijd gevaarlijk als je bij mij gaat antwoorden. Want dan, het is een soort belastingformulier. Hè? Nu mag je door naar vraag, hè? Als je ja, als je nee. Nou. Mijn vraag is, heb je je gedachten onder controle? Kan je daarvan getuigen dat je gedachten onder controle hebt? Nou ja, laat ik met een andere vraag beginnen. Geloof je dat mogelijk is? Kijk, dat gaat wat spontaan. Ik geloof dat mogelijk is. En ik geloof dat ook je gedachten leven onder het beheer van de geest van God kan zijn. Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bij Paulus is het onderwijs over je denken heel fundamenteel. Kijk, ik ben heel sterk opgevoed, je moet een nieuw hart hebben. En dan zag je iemand gaan, dan wist je, dat is een kind, nou, dat is iemand met een nieuw hart. Wat precies was, dat weet ik niet. Maar weet je dat de Bijbel heel sterk de nadruk legt op je denken? Bekering begint in je denken, wist je dat? Metanoia. Kom tot nadenken. Kom tot gezond verstand. Kom tot berouw. Kom tot inzicht. Begin tussen je oren. En daarom moet de prediking helder zijn. Duidelijk. Begrijpelijk. Waarom? Omdat de prediking binnenkomt. Je hoort het met je oren. En het doet iets met je denken, het moet wel te volgen zijn. Daarom moet een predikant zich inspannen om de taal van 2019 te spreken. Moet te volgen zijn, voor iedereen, jong en oud. Hoeft niet in wollige taal. En waarom probeer ik altijd duidelijk de dingen te verwoorden? Omdat ik geloof dat het gesproken woord impact heeft op je denken. Als je het begrijpt, verstandelijk ben je al een heel eind. Als het geloof met je hart gaat functioneren,
dan wordt je denken vernield. En daarom geloof ik ook in bijbelstudie en prediking. Niet 10 minuutjes vlug even, maar gerust een ruim uur. Gewoon lekker luisteren. En zeggen, Heer, vernieuw me denken maar. De waarheid maakt je vrij. En dat is, mag ik het zo zeggen, de pest vandaag in veel gemeenten. Het woord komt niet meer aan het woord, of nagenoeg niet meer. Het is vermaak en entertainment geworden, maar daar krijg je geen discipelen van. Er moet het woord weer in. Moet gesproken worden op je betoon van geest en kracht. Waarom? Opdat ons denken vernield gaat worden. En ons denken steeds meer komt onder het beheer van de geest van God. Gevuld met de waarheid van God. En dat is een persoon. Jezus. Bedenk de dingen die boven zijn. Heerlijk als je ook je denken onder beheer. En dat je ook weerstand biedt in je denken. Want de zonde begint ook in je denken. Als je dat toelaat en geen weerstand biedt, dan gaat het zich nestelen in je denken. Zei Luther dat niet? Je kan niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd gaat zitten, maar je kan wel voorkomen dat hij een nest gaat bouwen. Nou, zo is het. Zo is het. Het is zo belangrijk. Wij zijn actief betrokken in die geestelijke strijd. Ook in ons denken. Paulus zegt, het laatste kenmerk van het opstandingsleven is dat je zoekt de dingen die boven zijn. Dat bepaalt je leven op aarde. En je bedenkt het. Je wordt fris in je denken. Gefocust op de wil van God. En wat daar niet mee strookt, ja, dat moet eruit. Ik was vanochtend, ik werd gebeld voor die vrouwenochtend. Er had één vrouw bezwaar tegen mijn komen. Nou, dat kan. Eén, ja. Nou, twee geloof ik. Twee. Maar weet je wat het mee te maken had? Met het feit, dan mag je weten, ik had een Nashville-verklaring ondertekend. En als ik hem vandaag weer moet tekenen, dan doe ik het weer. Omdat het gewoon eenvoudig naspreken is wat God zegt over het Bijbels huwelijk. Zo eenvoudig is het. En dat de taal wat duidelijker kan en dat het tijdstip beter kan. Maar dat doet niks af aan de inhoud van dat document. Maar die had bezwaar tegen dat ik dat getekend had. Ik zei nou, en ze was bang. Ja, die vrouwenochtend loopt helemaal in de mist. Nou, die loopt niet in de mist hoor. Als je vragen hebt, kom ze maar naar mij toe. Ik beantwoord alle vragen tot in de middag. Maar niemand kwam hè. Als je zo opstelt, dan komt er niemand. Maar waar het mij wel om ging is. Ik heb vanmorgen tegen die zusters gezegd. Als je echt wil groeien geestelijk. Dan zal de waarheid op elk terrein het voor het zeggen moeten hebben. Niet alleen dat wat mij aanspreekt en aangenaam klinkt, waar ik me in kan vinden, maar ook dat wat tegen me getuigt. Daar laat ik ook mijn denken door vernieuwen, begrijp je? Ja, dat maak je niet altijd populair, dat heb ik ook de eerste weken van het jaar ervaren. Maar ik ben wel vrij in mijn denken, en daar gaat het om. Gericht op de dingen van God, op zijn waarheid. En dat is zo heerlijk, dat is heel eenvoudig, maar je moet ervoor kiezen. En dan ga je als een vrij mens leven. We gaan naar het laatste punt. En daar ga ik heel weinig over zeggen. Waarom? Nou, jullie zijn een Maranatha-gemeenschap hier. Dus jullie weten alles over de toekomst. Hoef ik niks meer van te zeggen. Want een opstanding in het verleden. De Heer Jezus, hij is opgestaan. Een opstanding in het heden. Dat wil zeggen dat wij vandaag vanuit de opstandingskracht van Jezus mogen leven. En er komt ook nog een opstanding in de toekomst. Dat vind ik zo heerlijk. Is toch mooi, 3 punten? Verleden, heden, toekomst. Alles gegrond op het werk van 1 persoon. Jezus, de Christus. Nou, ik heb gisteren die broeder mogen begraven. En ik sprak over Johannes 11, 1 Korinthe 15. En bij het graf heb ik 1 Thessalonicenzen 4 gelezen. We treuren wel, maar niet als mensen zonder hoop. Waar gaat het in 1 Thessalonicenzen 4 om? Het gaat over de vraag, dat is echt waar het daarover gaat. Hoe zit het met die broeders en zusters die in Christus zijn ontslapen? Ze waren verontrust. Hoe zit het nou met mijn vader, met mijn moeder? Hoe zit het met mijn opa, met mijn oma? Hoe zit het met mijn kind die de Heer Jezus heeft aangenomen? Waar zijn ze nu? Ik geloof dat ze in het paradijs zijn, als ze in Christus zijn ontslapen. En omdat Christus is opgestaan, nou komt het, staat hij garant dat zij die ontslapen zijn in hem, op die dag, op een dag, die de Vader weet, zullen opstaan en met hem, niet alleen wat betreft hun ziel en hun geest, maar ook wat betreft hun lichaam, verheerlijk dan, verenigd zullen worden. Amen. Dat is toch heerlijk? Hebben jullie dominee Poort gekend? Ja. Die stond in Rotterdam-Zuid, heeft hij veel werk gedaan. En mijn vader las altijd die boekjes van Poort. een beetje filosofisch soms, maar wel warm, betrokken. En toen werd hij ziek en toen schreef hij die boekjes over zijn ziekteproces. Eén had de titel Morgen kunnen we u meer vertellen. En ik zat, als mijn vader ze uit had, ging ik ze altijd door. En dominee Poort zei altijd zo mooi, God waakt over zijn kinderen en hij waakt zelfs over hun stof. Want daar staat, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, daar mag je van vinden wat je vindt van die uitleg, maar ik vond het wel mooi. Dat zegt iets over de trouw van God. Ik heb je gekocht en betaald naar geest, ziel en lichaam. En ik ga ook zorgen dat dat wat gezaaid is, gaat opstaan. En ik vond het mooi, die begrafenisondernemer gisteren, die had gezegd, we gaan Jan naar zijn laatste rustplaats brengen. Dat stond op papier. Ik was een beetje ondeugend in die samenkomst. Ik zei, nou, begrijp wat er bedoeld wordt, ik ben het er niet mee eens. Want we gaan Jan niet naar zijn laatste rustplaats brengen. We leggen Jan tijdelijk hier neer. En het is goed om te onthouden, en dat is ook belangrijk als je de kist ziet dalen, tijdelijke verblijfplaats, eventjes, wat het lichaam betreft. Maar we zaaien hem in de diepe vaste overtuiging dat God over dit stof gaat waken. Wat dacht je van al die urke vissers die in de zee zijn omgekomen, of waar ze dan ook vandaan komen. God waakt over hun stof. Dat komt goed hoor. Er komt een dag, ik kan het niet begrijpen, maar ik geloof het wel. En dat heeft te maken met Jezus' opstanding, daar is het fundament gelegd. Hij stond op uit de dood en hij staat garant. Dat zij die in Christus ontslapen zijn, je oma, je opa, je vader, je moeder, misschien wel je zoon of je dochter. Ze zullen opstaan en ze zullen ons voorgaan. Wij die levend overgebleven zijn, zullen naar boven gaan. Opgenomen worden in de naar een ontmoeting met de Heer. Vanavond gaan wij hem ontmoeten. Eén keer in je leven hebben we hem eerst ontmoet. Maar we zijn onderweg naar een ontmoeting met de Heer. En wij zullen altijd bij de Heer zijn. En dan sluit de apostel zomaar als zo vertroost elkaar. Vermaan elkaar met deze woorden. Een opstanding in het verleden. Een opstanding in het heden en een opstanding in de toekomst. Dat is goed dat je hier vanavond was, toch? Een geweldige bemoediging. De beste boodschap. Een boodschap waar kracht in zit. Jezus leeft. Hij is opgestaan. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. De Heer zegene jullie met de opstandingskracht van Jezus. Vandaag, morgen, tot het moment dat hij zal komen. En dan zullen we hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. We gaan de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om met uw woord bezig te zijn. We danken u voor uw woorden die levend en krachtig zijn. We danken u, Heere Jezus, dat de dood en het kruis u niet vast konden houden. Maar dat de boodschap daar klonk bij dat open graf. Hij is hier niet. Hij leeft. Hij is opgestaan. En dat leven deelt u tot op de dag van vandaag uit. Aan mensen die totaal niet verdiend hebben. Genade noemen we dat. Zo oneindig groot. En u zei het tegen Martha. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. O Heer Jezus, ik bid u dat u door uw geest ons openbaring geeft over deze heerlijke waarheid. Een kind van God gaat niet dood, die wordt over lijden heen getild. Omdat we deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Jezus. En ik zeg het voorzichtig, want ik ken mezelf, maar toch zeg ik het, Heer, dat we mogen getuigen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En broeder Jan, die we gisteren begraven hebben, die getuigde ervan. Die in het geloof op Jezus ziet. Die vreest voor dood en helle niet. De angel is eruit weggenomen. Wat een troost voor ons allen die uw verschijning hebben liefgekregen. En ik wil mijn broers en zussen daarmee bemoedigen. Want misschien zijn er ook wel over onder ons die zeggen, Jack, ik kan me helemaal vinden in de boodschap. En ik zeg er amen op. En toch is er soms vrees in mijn hart voor dat moment. Die laatste vijand. En ik bid je in de naam van Jezus toe dat je deze waarheden in je hart zult sluiten. En dat je er amen op zal zeggen. En dat God op het moment dat het nodig is, ook stervensgenade zal geven. Mij is een beter lot bereid. mijn heilzon is aan het dagen. O God, ik dank u, Vader in de hemel, voor dit heerlijke evangelie. Voor een opstanding in verleden, heden en voor dat rijke vooruitzicht wat betreft de toekomst. En laten we ook daar door bemoedigd zijn, als ik ook vanavond opnieuw denk aan mijn eigen vader, nu 2 jaar geleden. We hebben hem gezaaid. Maar er komt een dag dat ook zijn graf weer open zal gaan. En hij u tegemoet zal gaan in de lucht. En dat geldt misschien wel voor velen van ons. Voor je man, voor je vrouw. Voor je vader, voor je moeder, voor je zoon, voor je dochter. Die in Christus ontslapen zijn. Wij treuren wel. We hebben wel verdriet, zeker het gemis. Maar niet als mensen zonder hoop. Waar hebben we dat aan te danken? Aan uw opstanding, Heer Jezus. We zijn zo dankbaar. We zijn zo dankbaar voor wie u bent. En voor uw complete verlossingswerk, Heer Jezus. En ik bid u dat de komende weken deze boodschap helder, duidelijk, met kracht verkondigd zal worden. Opdat velen nog hun knie zullen buigen voor u. En u zullen erkennen als Heer. En dat ze met hun tong uw naam zullen gaan belijden. En met het hart zullen gaan geloven. Heer Jezus, wat hebben we een heerlijke boodschap. En ik bid u, Heer, dat we het niet voor onszelf zullen houden, niet tussen deze muren. Maar dat we van hieruit ook het zendingsgebied in zullen gaan. Want Nederland is zendingsgebied geworden. En dat we de bazuin aan de mond zullen zetten. En dat we die goede tijding zullen brengen. Wie in Jezus gelooft, die zal leven. Zelfs al is hij of zij gestorven. Leven. Door de dood heen. En wat zal dat zijn, Heer? Ik kan er niet over uit. Uw woord zegt het wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van een mens niet is opgeklommen. Niet is opgekomen. Dat heeft u bereid. Klaargemaakt. Gereed liggen. Voor degene die u lief hebben. Het zal ons bevattingsvermogen te boven gaan. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.
Speciaal op verzoek van Jacques. Het is ook eigenlijk maar 1 lied wat je hierop kunt zingen. Aansluitend lied 25. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die galmt door gans Jeruzalem. Hij heeft het al genoemd in zijn gebed. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Het is nog geen Pasen, maar we nemen vast een voorbeetje erop. En we zingen van het open graf, het lege graf. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. En ik hoop dat jullie daar allemaal amen op kunnen zeggen.
Yeah.
komst. En vergeet niet de laatste, dat is woensdag na de Pasen. Ik wens jullie hele gezegende feestdagen. De Heer is waarlijk opgestaan. Wel thuis. Er is ook nog koffie, hoor ik me vragen.